Hoofdstuk 11. Piotr heeft een brief gevonden. Waar waren we ook alweer gebleven? Margarita en Ruby hadden na een onverwachte ontmoeting een lange wandeling gemaakt op de grote begraafplaats vlakbij Hotel Terminus. Toen Margarita die avond op haar hotelkamer aankwam, begon ze een lange brief aan Evie, volledig overspoeld door haar ervaringen van die dag. Ook Ruby kon niet slapen en bleef maar lopen tot diep in de nacht. Toen hij thuis kwam, trof hij Maria huilend aan. Piotr kwam enthousiast op me af toen ik zijn werkplaats binnenstapte. Kijk eens, Floor, wat ik heb gevonden. Brieven van El Rubio aan Anna. Ik wist wel dat ze er waren, maar ja, waar ligt dat dan? Ik dacht, misschien is dat leuk voor je podcast, dat ik gewoon een brief voorlees. Wat vind je ervan? Ik vond het een prima idee. Mooi! En zal ik je nog eens wat vertellen? Ik heb de brief gevonden die El Rubio schreef, kort nadat hij tegen Maria was opgebotst. Ja, je moet bedenken, Anna wist op dat moment niet eens dat hij nog in Spanje zat. Een week daarvoor zou hij namelijk vertrokken zijn naar Engeland. Dat was de afspraak met Anna en zijn moeder. Het is zo'n mooie brief, precies zoals ik hem ken. Ja, ik heb wel even gedacht, kan ik dat wel maken? Is dat niet te privé? Maar ik denk dat het wel kan. Zal ik beginnen? En zo stapte ik nog maar net binnen bij Piotr in een verhaal wat geschreven was door mijn grootvader zelf. Ergens eind juli 1938, in Almeria, de kleine Spaanse havenstad waar hij woonde bij Maria Gomez. Ergens op zolder zat hij een lange brief te schrijven aan zijn zus, Anna. Lieve Anna, je zal wel verrast zijn door een brief vanuit Spanje en niet vanuit Engeland. Ik hoop dat deze brief je hoe dan ook bereikt. We zitten hier midden in een burgeroorlog. Daarover later meer. Dat zorgt ervoor dat er geen garanties zijn dat je deze brief ontvangt. Ik hoop het echter wel. En ik hoop ook dat je geen zwarte regels van de censuur zult aantreffen. Gelukkig heb ik wel je laatste betaling ontvangen en daar mag je mee doorgaan. Ik zal het in deze brief proberen uit te leggen. Ik hoop dat jij en moeder het snappen. Er is iets overkomen, Anna, wat ik nog nooit eerder heb ervaren. En het heeft zo'n indruk gemaakt dat ik nog steeds van de kaart ben. Het klinkt ongelooflijk, maar ik stond al op de kade voor de boot naar Engeland toen er een jonge vrouw van die boot stapte en ik niks anders meer zag dan haar. Al het andere om me heen vervaagde en alleen zij kwam superscherp in beeld. Ik kan het niet beter uitleggen dan dat. Ik liep pas vanzelf op haar af en vroeg of ik haar koffers mocht dragen. Ze reageerde als door een wesp gestoken. Dat was nergens voor nodig. En je kent mij, dan trek ik me netjes terug. Maar die vrouw, Anna, ik kreeg haar niet uit mijn hoofd. En ja, je snapt het al, dan doe ik dingen die we niet afgesproken hebben. Ik ben niet op de boot gestapt. Sorry. Als dat gevolgen heeft, zal ik die dragen. Want de vraag is of ik hier nog weg kan komen. Ik besloot eigenlijk gelijk dat ik me moest bezinnen over hoe verder. En ging in plaats van met de boot de vlaktes van Spanje in. Ik had mijn huur al opgezegd, dus verder geen verplichtingen meer. Ik had tijd nodig voor mezelf. Hoe moest het nu verder? Die vraag heb ik me de afgelopen periode veel gesteld, zoals je weet. Ik ben geen Spanjaard en lang niet iedereen is vriendelijk tegen die grote blonde vent. Maar ik merkte al wandelend door het zuiden van Spanje dat ik me meer ben thuis gaan voelen dan ik dacht. Hey, El Rubio, hoor ik vaak al van afstand mannen roepen als ik in een buurt kom. Daar word ik wel blij van. Met veel dank ook aan Maria, die me op allerlei manieren geholpen heeft. Tegelijkertijd lukt het in deze tijd niet om werk van de grond te krijgen voor vader zijn bedrijf. Daar hebben jullie allemaal gelijk in. Zolang hier die burgeroorlog woedt, zijn er weinig kansen. Nou ja, de volgende stap was duidelijk. Ik moest weg om in Engeland te gaan werken. Helemaal mee eens. Maar ik ben nog niet klaar hier. Dat is wat deze ervaring me blijkbaar wilde zeggen. En ik kan je zeggen dat ik haar weer heb ontmoet. Maar eerst ben ik een week gaan lopen. Alleen maar lopen. En weinig denken. Het is hier zo mooi, Anna. Wat me vooral bezig hield is hoe moet ik verder met mijn leven? Kan ik nog wel terugkeren en moet ik dan in de zaak stappen? Je snapt het al, vertel het nog maar niet tegen moeder, maar ik kan het niet, Anna. Ik weet ook niet wat ik dan wel ga doen, maar ik kan echt niet de zaak overnemen van vader. Jij moet dat gaan doen. Ook dat is me alleen maar duidelijker geworden in de afgelopen maanden. Hoe jij je opstelt naar mij en hoe je schrijft over het bedrijf, hoe je ervan houdt al die contacten met die chauffeurs daar, hoezeer je je daar thuis voelt. Ik probeer het soms te voelen. Je schrijft er heel mooi over, maar ik voel het niet. En eigenlijk wist ik dat al voordat ik vertrok. Ik heb het nog geprobeerd hier, Anna, maar ik kan het echt niet. Waarom wil vader dat niet gewoon zien? Ik heb gedacht, als vader echt voet bij stuk wil houden, dat ik met jou om de tafel moet gaan zitten. En dat op papier ik de leiding heb, maar in de praktijk jij de baas bent. Dan kan vader zich terugtrekken op een dag en heb jij de vrije hand in plaats van dat er een opvolger van buiten komt. Denk daar eens over na. Het is nog een losse gedachte. Ik ga niet terug naar vaders bedrijf en wij moeten het er maar eens over hebben hoe we het gaan communiceren. Als dat de komende maanden al consequenties heeft, dan is dat maar zo. Ik ben inmiddels 18 en het wordt tijd dat ik mijn eigen broek ophaal. Je snapt nu misschien iets beter waarom ik het lot volgde dat die dag van de boot afstapte. Ook al wist ik toen nog niet goed waarom. Het lot wilde me echter niet spreken op de kade. Maar toen ik na een week terugkwam, wilden ze dat wel. Gelukkig maar, want daar had ik uiteraard ook over nagedacht. Wat er gebeurde met mij, is dat wat ze verliefdheid noemen. Een coup de foudre, zoals de Fransen schijnen te zeggen. Een blikseminslag die ik niet zag aankomen. Ik heb haar weer ontmoet toen ik terugkwam. Het is een heel verhaal, maar kort samengevat botste ik tegen haar op toen ik al helemaal in gedachten de hoek omliep en zij van de andere kant de hoek omliep. Al het fruit wat ze net van de markt had gehaald lag op de grond. Het stomme was dat ik nog net zo in gedachten was dat ik me alleen maar verontschuldigde en het fruit begon op te apen, tot ik in haar ogen keek, toen ook zij hurkte. Ik hoop dat je het ooit meemaakt, Anna. Ik kan het niet beschrijven, het gaat voorbij de taal. Zo vlot als ze reageerde op de kade, zo stil was ze nu. We deden beleefd ons ding, stopten het fruit in haar tas. En hoe ik het durfde, weet ik ook niet, maar ik vroeg of ik haar kon begeleiden naar huis. En dat mocht. Het was nog vroeg op de dag en het hotel waar ze verbleef was niet ver weg. Dus ik stelde voor om nog een wandeling te maken op de begraafplaats aan de overkant van het hotel. Daar zit een verhaal aan vast en dat vertel ik nog wel eens. Maar dat was weer zo'n opmerking die als vanzelf in me naar boven kwam. En dat, ja, ik blijf schrijven in superlatieven, een van de mooiste wandelingen, of beter, de mooiste wandeling is die ik ooit heb gemaakt. Nou ja, je snapt het denk ik wel. Ik ben helemaal weg van haar. Zij heet Margarita, ook al zo'n prachtige naam. Ik weet nog niet helemaal waar zij vandaan komt. Ja, uit Engeland kwam de boot, maar ook zij, heb ik begrepen, is hier niet omdat ze van plan was hier naartoe te komen. Hoe het dan ook wel zit, ik heb geen idee. Volgens mij is ze ook geen Engelse. Ze heeft prachtig zwart haar en een lichte huidskleur. Misschien Spaanse voorouders? Op dit moment zijn we twee mensen die per ongeluk in Spanje zijn beland en zoekende zijn, en waarvan er minstens één hartstikke verliefd is. Misschien wel twee, maar dat durf ik nog niet te schrijven. Ondertussen breidt de burgeroorlog hier zich verder uit en hij komt steeds dichterbij. Gisteravond kwam ik thuis en trof ik Maria huilend aan. De hele Oostkust was in handen van de Republikeinen. Maar Franco's troepen hebben een bres geslagen even boven Valencia tot aan de Middellandse Zee. Nu is er geen compleet front meer. Maria maakt zich grote zorgen en weet niet hoe verder. Er mengen zich volgens haar ook steeds meer landen in deze oorlog. Duitsland doet mee, Italië doet mee. Allebei met de nationalisten. En Rusland trekt zich nu terug volgens haar. Juist nu ze die steun zo hard nodig hebben. Ik snap daar verder helemaal niks van, maar volgens Maria hebben de Duitsers en de Russen een soort pact gesloten dat ze elkaar niet aanvallen. Ik weet niet of je hier iets van snapt, maar kort samengevat is Franco veel terrein aan het winnen en lijken de Republikeinen steeds kanslozer. Het zal allemaal wel. Ik ben zo verliefd dat ik de ernst nog niet kan voelen. Volgens Maria kan het nu snel gaan. Als de nationalisten winnen, dan vreest zij voor haar leven hier. Iedereen weet aan welke kant je staat in dit dorp. Dus dat zal gevolgen gaan hebben. Dan komen er zuiveringen en alle nare dingen die daarbij horen. Dat zegt Maria althans. Zij kan het weten. Haar man heeft ze al verloren in deze oorlog. We weten het niet. Ik loop wat minder risico, hoop ik. Ik ben een buitenlander. Maar ik woon met Maria, dus dat kan verkeerd opgepakt worden. Ik ben voorzichtig aan het uitzoeken wat wijsheid is. Als jij er meer over leest, laat het me dan weten, want Niet alle informatie dringt hier tot me door. Wees ook voorzichtig met wat je aan moeder vertelt. Er is nu nog geen reden om je grote zorgen te maken. Ik was goed op mezelf en hou geld apart voor het geval ik toch plotseling het land uit moet. Mogen God ons beschermen in deze ongewone tijden, Anne. Want ook in Nederland hoef je momenteel niet blij te zijn met die buurman Duitsland. Liefst van je broer, die tegenwoordig Ruby heet. Zo noemt Margarita me. Een lange stilte viel in de werkplaats van Piotr. Het avondlicht viel al naar binnen. Ik vond het prachtig dat die brief zo'n mooi tijdsdocument is en niemand echt een idee had van wat er ging komen. Die buurman Duitsland, ach. De contouren begonnen zichtbaar te worden, blijkbaar ook voor Ruby, maar niemand had nog enig idee wat er op en af zou komen in Nederland. Dat vertelde ik Piotr en hij ervoer hetzelfde, want hij wist inmiddels wel wat zich ook in zijn werkplaats had afgespeeld. Maar toen in 1938 hadden we nog geen idee. Ik bleef eten bij Piotr en we waren allebei stil. En dat was prima zo. Piotr wist ook al wat er ging gebeuren in Spanje. Ik had nog geen idee hoe dit verhaal verder zou gaan. En ik wilde het ook nog niet weten. Ik fietste naar huis, beseffend hoe weinig ik eigenlijk van het leven van mijn grootouders wist. Maar ook hoe weinig ik had gevraagd naar hun leven. Want ik ken mijn vader, hij zou het me zo verteld hebben. Blijkbaar was ik wel erg met mezelf bezig al die jaren. Ook dat ze mijn vader niet veroordelen, ook Piotr niet trouwens. Beiden gingen zich ook pas ver naar hun 20ste vragen stellen over hun afkomst.